Welkom bij Saint, de podcast van IT-kennisvereniging SAI over de nieuwigheden in technologie. Dit is aflevering 40, een interview met cybersecurity-expert Egide Nzambonimana. Oké, welkom allemaal bij dit SAI-podcast-interview met... Ik heb weer een heel goede gastspreker uitgenodigd. Hij gaat zichzelf voorstellen, maar het is een heel goede collega, security expert ook in België. En bij deze wil ik graag het woord geven aan Egide. Egide, welkom op deze podcast.
Dankjewel, Mark. Ja, inderdaad, mijn voornaam is Egide. Bedankt voor deze uitnodiging om via deze podcast van SAI aan de mensen te kunnen spreken, waar ze ook zitten, waar ze ook luisteren.
Ja, en Egide, ja, misschien de eerste vraag, want de mensen zullen je misschien wel kennen of niet kennen, maar wie ben je eigenlijk?
Mijn naam is, zoals ik zeg, mijn naam is Nzambonimana, dus dat heeft een andere betekenis. Ik kom vanuit een andere continent, zou ik zeggen, Afrika. En meer bepaald uit Rwanda. En mijn voornaam is Egide. En Egide, dat is eigenlijk in Rwanda spreekt men drietaal, hoofdtaal, zou ik zeggen. Je hebt geen Rwanda, dat iedereen spreekt eigenlijk. En dan heb je Frans en Engels. Dat zijn de drie talen die wordt gebruikt in Rwanda. En mijn voornaam Egide komt van het Frans. En als je Egide zoekt, dat is eigenlijk een afleider van Latijns naam Egidius, wat eigenlijk betekent een beschermer. Dus het is ook geen, ik weet niet of een toeval of geen toeval dat ik in cybersecurity werkt.
Het stond in de sterren geschreven. De mensen wisten al op voorhand van, het gaat iemand zijn die beschermt. En top. Heeft jouw achternaam een bepaalde betekenis in het Rwandese of is dat een gewone achternaam?
Ja, alle Rwandese achternamen hebben een soort sociale betekenis in de zin van dat de ouders kiezen een naam uit een situatie waar ze zich bevinden, meestal. En je gaat ook merken dat in alle achternamen van Rwandese mensen eigenlijk een soort gelicht zijn naar God. En mijn naam, dus Imana, dat is God. Nzambonimana, dat betekent ik zal God zien.
Top, amai. Ja, ik weet, in onze regio was in de tijd, moesten mensen een naam kiezen, tijden van Napoleon. En daarvoor hadden veel mensen geen naam. En vandaar dat heel veel mensen ofwel naar locatie van Mechelen, van Gent, van Brugge zijn genoemd, of van Roeselare, maar ook op basis van beroepen. Hè? Bakker, of de schoolmeester, of de slager, of de architect, bij wijze van spreken. Maar in die tijd, in 1800, moesten mensen plotseling een naam kiezen en de meeste mensen hadden geen naam of toch geen achternaam. En dan moesten de merendeel dan plots een naam kiezen die zeiden van ja, we zullen maar iets kiezen dat luidt eerst aan ons beroep of ons karakter of locatie. En dus ja, dat is heel... Dus tot de tijd van Napoleon kan heel snel teruggaan, maar daarvoor moet je geluk hebben dat je wel in de adel was, want die had dan wel voorzingen of niet. Dus het is wel altijd interessant te weten waar mensen hun naam vandaan komt en zeker ook in een regio zoals Rwanda. Is dat wel interessant te weten, want mensen staan er niet al bij stil, maar als dat betekent is het wel mooi om te weten. Maar beschermer, amai, fantastisch. Dat is inderdaad een mooie voornaam als het daarop neerkomt. En ja, je hebt wel inderdaad in de cybersecurity het goed getroffen, denk ik. Maar de vraag is ook van, hoe ben je dan in godsnaam in de wereld van cybersecurity terechtgekomen?
Ja, om tot daar te komen, misschien moet ik een beetje achtergrondinformatie ook meegeven. Ja, hoe komt dat ik op een andere continent zit? Niet mijn geboorteplekje, zou ik zeggen. Geboren in Rwanda tot mijn 12 jaar. Ik was 12 jaar toen ik vertrokken vanuit Rwanda. Het was toen, en ik noem nog altijd als wij dat brengen in onze... in onze sector of in onze technologie. Hè? Dus dat is een hacking, zou ik dat zo noemen. Een hacking worden, normaal gezien is dat gekomen vanuit hacking in een systeem dat opgebouwd is of misbruikt enzovoort. Maar hier, dat is eigenlijk een menselijk hacking, zou ik noemen. Omdat het is een oorlog geweest in Rwanda die gekend is vanuit 1994. En vanuit eigenlijk die omstandigheden ben ik terechtgekomen op deze continent in Europa. Ik ben ook gegroeid vanuit een Vlaamse omgeving. Het was Vlaams-Brabant in Zemst. En daar heb ik eigenlijk mijn jeugd doorgebracht vanuit de Giro enzovoort. En ja, tot nu toe. Ik heb veel vrienden vanuit die omgeving en ook zo gestudeerd. Zowel in Vlaanderen als ook in Brussel. Ik heb ook een klein stapje gemaakt daarna, omdat een grote familie van mij leeft in Amerika. Ben ik even in Amerika gaan wonen, maar dat was mijn leven niet. Omdat ik was hier al geïntegreerd en mijn leven had opgestart, ben ik teruggekeerd naar België. En dan beginnen werken natuurlijk. En ik heb de eerste fase van de werk, de 10 jaar, heb ik gedaan in telecom-industrie, zou ik noemen, aan de businesskant. Met oude bedrijven zoals Mobistar enzovoort. Hè. En daarna is er, dat was een onderaannemer eigenlijk van Mobistar toen, zou ik dat noemen, Euphony. Die is ook op een andere manier ook failliet gegaan. Dus dat is eigenlijk een tweede hacking, zou ik noemen, in mijn leven. En vanuit daar ben ik gaan zoeken naar welke richting zou ik eigenlijk gaan. En ik was al bezig natuurlijk met technologie. We waren toen ook aan te helpen voor bedrijven om VoIP te installeren en zo van die zaken. Hè. Dus dat was een nieuwe start van bedrijven om kort te communiceren via internet enzovoort, hè, het begin daarvan. En een van de grootste kans die naar mij is gekomen, dat is eigenlijk, het was ook het begin van antivirus. En het was zorgen dat eigenlijk bedrijven ook antivirus kunnen installeren in hun bedrijven, via. En vanuit mijn familie eigenlijk, Vlaams familie, Geert Nobers, mijn broer, die heeft ook Solvay gedaan. Die had voor mij Solvay gedaan en dat me gezegd van, het zal interessant zijn dat we iets samen doen in cybersecurity. Ik zeg, ja, wat? En zo ben ik eigenlijk meer interesse gaan beginnen kijken naar cybersecurity. Ik heb die master gedaan bij Solvay Brussel School. En daarna ben ik eigenlijk begonnen met consulting. Dus in alle bedrijven, zowel als IT-auditor, als op de GRC, Governance, Risk and Compliance, en zo verder heb ik mijn carrière gebouwd eigenlijk in cybersecurity.
Mai, ja, dat is inderdaad een keuze. En ik vermoed, Gide, dat je daar momenteel, dat je de vragen, dat heel populair is, dat thema.
Het is ook ruim. Men denkt eigenlijk dat cybersecurity, als je een gewone man of de gewone mensen op bedrijf vraagt, ze denken gewoon aan IT-diensten die daar is om PC's te nemen en te herstellen enzovoort. Maar het gaat natuurlijk meer dan dat. Hè. We spreken over informatiebescherming, we spreken over persoonsgegevensbescherming enzovoort. Dus het is wat ruim geworden en dat wordt meer en meer natuurlijk omdat ons leven is meer digitaal dan ooit. Hè.
Ja, klopt. En als je dat zou indelen, dus als je nu vandaag met jouw ervaring kijkt naar dat thema, wat zijn zo dan de grote blokken die jij ziet als onderdeel? Want je zegt zelf van, het is breder dan enkel maar puur wat antivirus tools. Het gaat ook over informatie algemeen en digitalisering. Hoe zou jij zelf dan momenteel de grote domeinen afbakenen als je zou zeggen tegen iemand die daar niks van kent? Wat je doet, hoe zou je dan zeggen naar iemand in een organisatie van dit is wat ik versta onder cybersecurity?
Ja, dat zijn er eigenlijk drie grote blokken dat ik altijd meegeef aan mensen naar de business toe of naar mensen die dat meer willen weten wat dat eigenlijk inhoudt. Je hebt een grote blokken dat iedereen kent, dat is de technologie. Iedereen weet van oké, ik neem een PC of daar zijn verschillende technologieën, er zijn enorm veel innovatie, evolutie ook geweest daarin van tools dat je kan gebruiken om echt je dagdagelijks werk op het werk te verlichten of gemakkelijker te maken enzovoort. Dus dat bestaat allemaal. Dus dat noemen wij eigenlijk technologie, dat is die kant. En dat evolueert ook vrij snel en dat vraagt natuurlijk een grote aanpassing aan ons allemaal. Dat hebben we allemaal gezien gedurende de COVID-periode, dat ineens iedereen van thuis op afstand moest werken. Dus iedereen moest meegaan. En het tweede deel daarvan, en grootste daarvan, dat zijn eigenlijk de processen daar gelinkt aan die technologie. Dus dat zijn de processen, soms zijn bedrijfsprocessen dat men kent. Als men werkt op marketingafdeling, op de salesafdeling enzovoort, heeft men een aantal activiteiten dat men uitvoert om tot een bepaald resultaat te komen. Of andere afdelingen, IT-afdelingen of enzovoort. Dus dat zijn eigenlijk processen. Ook belangrijk om dat allemaal te kunnen linken met uw technologie, dat allemaal samenhangt. Want anders, als er iets ontbreekt, ja, dan beginnen het natuurlijk grote problemen te komen. En de grootste blok dat ik ook daarin zie, de derde dan en de laatste, dat zijn mensen. Ja, je werkt met de mensen, die technologie dat je ook gebruikt en die processen zijn altijd gelinkt met de mensen ook, die daarmee gebruiken. Dus iemand die een technologie moet gebruiken, die moet dat kunnen. Die moet dat kennen. Hè? En ook, die moeten weten van oké, wat ben ik aan te doen voor mijn werk om tot een resultaat te komen. En dat moet allemaal een harmonie komen, een aanpak zijn om dat allemaal op, om te doen werken, samen doen werken. En meestal gebeurt, als we zien in cybersecurity, de grote problemen dat er zijn, die vertrekken altijd met de oorzaak bij de persoon zelf. Omwille dat misschien niet de technologie op een goede manier kan gebruiken, of niet weet wat technologie juist kan doen, of welke kwaadheid dat kan zorgen. En ook meestal over de processen. Van ja, als ik iets doe, welke impact heeft op andere bedrijfsprocessen, en welke impact heeft het op de resultaten die ik moet behalen, enzovoort. Dus dat zijn mijn drie blokken dat ik altijd gebruik, en de rest kan je eigenlijk zelf invullen. Dus de mens als eerste, technologie en processen, dat moet integraal zijn. En met elkaar, dat zijn allemaal altijd elkaar verbonden eigenlijk.
Ja, en je noemde daar een belangrijk woord, hè, in harmonie. Ja, dat is voor elk thema natuurlijk heel moeilijk, hè. Dat is voor IT al zeer moeilijk. Maar ik kan me inbeelden dat voor cybersecurity, dat je dat harmonieverhaal meestal niet terugvindt in een organisatie. Nu, dat lijkt mij dan logisch van, oké, als het dan heel moeilijk is, of het is ontbreekt, waarom is dat dan? Is dat dan omdat, zoals je zegt, de mensen technologie niet kennen? Is het omdat de processen niet goed zijn? Is het omdat technologie verkeerd is of verouderd is? Want de drie blokken herken ik. Maar ik kan me inbeelden dat heel veel mensen die niet in cybersecurity zijn, daar heel veel schrik van hebben. En zelfs mensen in de IT zeggen, goh ja, moet dat, laat me met rust, ik heb dat niet nodig. Ik ben een developer of ik ben een designer. Dat is iets dat achteraf wel, dat wordt door Egide en zijn team geleid. Dat is mijn ding niet. Hoe reageer je erop als je dan die drie blokken krijgt, technologie, proces en mensen? Als je die reactie krijgt, wat is dan jouw reactie daarop?
Ja, mijn reactie is altijd eigenlijk om de mensen te laten zien welke impact dat ze zij brengen eigenlijk in hun dagelijks leven. In de zin van, wat doe je juist? Als iemand werkt, je werkt met een doelstelling. En die doelstelling, meestal, hopelijk is dat gelinkt met je passie, met iets dat je graag doet. Hè? Dus je hebt iemand die zegt van, boekhouding en cijfer en berekenen is iets dat ik graag doe en ik kan echt zo gaan uitpuzzelen wat het allemaal zo gelinkt is enzovoort. Dus dat is eigenlijk vanuit de passie dat je werkt. Die persoon natuurlijk, ja, die ligt niet wakker van die technologie. Die wil gewoon zijn werk doen en die wil, als je morgen afkomt met een technologie om hem te helpen, dan is het belangrijkste natuurlijk probleem bij de mensen of de belangrijkste uitdaging is het verandering. Verandering van processen, verandering van methodologie van werken. Het kan vertrekken vanuit de organisatie of vanuit de persoon zelf. En om die mensen te helpen, moet je eerst gaan begrijpen wat ze juist te doen, wat ze willen leveren of wat hun, van hun wordt verwacht, en samenlinken met hoe dat die technologie kan bijdragen om hun werk te verlichten, om toegevoegde waarde te brengen. En het is daar dat dan meestal wat wij zien, vooral bij grote bedrijven of bij projecten die mislukken, zowel voor IT, dat meestal men niet eigenlijk de essentie niet meer ziet van wat doen we juist, met welke doelstelling en waar willen we naartoe en hoe kan eigenlijk die technologie, die processen en eigenlijk gelinkt naar die persoon zelf, zodat die persoon wordt geluisterd en dat het mee kan meevolgen in die verandering tot de, die het tot het resultaat brengt. Elke organisatie heeft een doelstelling. Of het is een bedrijf met winstoog, of het is een VZW, of is dat een gewone organisatie dat opgericht door de mensen. Je doet dat omdat je een doel heeft. En als je die doel niet kan bereiken, natuurlijk, dan voelt je dat je niks kan doen. Dus het is heel belangrijk om dat allemaal niet gewoon te starten vanuit die technologie enkel, maar te starten van oké, wat wil men bereiken eigenlijk? En hoe kan al die drie componenten eigenlijk zorgen dat de resultaten daar is voor die mensen? En dat ook die persoon begrijpt waarover het gaat.
Ja. Ik heb soms gezien dat voor veel mensen de lijn of de scheidingslijn tussen technologie of IT en cybersecurity, dat dikwijls zo nogal vloe artistiek is. Sommigen zeggen dat is allemaal hetzelfde. Anderen zeggen nee, dat is totaal verschillend. Maar ik denk voor veel mensen dat zoiets is van, ja, dat is technologie, dat zit bij IT de facto. Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, dat is het jammer aan de zaak is dat de technologie gaat vrij snel dan eigenlijk hoe dat de kennis naar de mensen ook gaat naar die technologie. Als we kijken naar, als je spreekt over hoe dat men kijkt naar IT, de evolutie daarvan in bedrijfsleven, zou ik zeggen. Ja, gelukkig begint dat nu te veranderen. Dat wordt niet enkel gekeken van oké, IT die gewoon een tool binnenbrengt en aflevert en gewoon terugpakt als het kapot is. Men begint wel ook te denken van informatiebescherming. Wij zitten ook in verschillende bedrijven, consulting over projectmatig aanpak daarvan om tot resultaat te komen. Maar het is vooral dat wat je ziet daarin, in die evolutie, is... We zijn allemaal mensen en de mensen heeft altijd een ego. Als je, het voordeel van consulting is dat jij komt in zeer verschillende omgeving, zeer verschillende projecten, en dat je ook die gedrag kan zien en kan ook merken. En je merkt soms door die ego van de mensen eigenlijk soms, dat iemand naar jou komt om te vertellen hoe dat zijn technologie of zijn kennis naar die technologie het beste daarvan is, en uitlegt voor een ganse periode, zonder eigenlijk na te denken van oké, hoe dat allemaal bijdraagt bij jouw business. En dat is eigenlijk het moeilijkste. Het is technologie vertalen naar de juiste business. Dus die communicatie, ik denk dat er daar eigenlijk een soort een mode moet komen, een soort tussenstappen moeten komen om te zorgen dat die communicatie van mensen die echt gedreven zijn in innoveren en technologie enzovoort, en het bijbrengen van wat is de toegevoegde waarde in mijn dagelijks werken eigenlijk. En dat vertalen, soms is dat moeilijk voor een mens die puur op technologische vlak bekijkt, naar iemand die puur ook naar zijn business kijkt. Maar op het einde van de dag, iemand die beslist vanuit zijn business, die kijkt naar technologie van wat draagt bij om tot mijn resultaat te bekomen en niet andersom. En soms is dat vaak vergeten, jammer genoeg.
Ja, en het aspect communicatie dat je direct aanhaalde is zo'n beetje de glijmiddel tussen al die drie componenten, maar ook tussen IT en cybersecurity. En ik heb zelf de indruk soms dat cybersecurity qua communicatie niet altijd er goed uitkomt of niet goed communiceert. Zeker niet proactief. Hoe zie jij dat?
Ja, dus creativiteit, dat wij wensen, hoe dat ik dat zie, op dit, waar wij moeten evolueren, is natuurlijk vanuit vertrekken dat technologie is altijd goed, maar het vertalen naar hoe dat bij de mens iets bijbrengt, is meer toegevoegde waarde dan anders. De vraag die ik altijd meestal is, als wij kijken bijvoorbeeld naar de belangrijkste of de grootste cyberproblemen dat wij nu decennia lang hebben, die phishing, hè? Dus men spreekt meer over die phishing enzovoort. En als we kijken ook naar problemen dat er nu voorvallen, meestal vertrekt vanuit dat phishing. En men kan zich de vraag stellen van hoe komt dat eigenlijk een mens nog altijd drukt op iets dat lijkt, dat normaal is enzovoort. Je kan die personen ook niks aan verweten, omdat het is evolutie. Maar de vraag naar mensen die echt in de cybersecurity zitten, is om te vragen hoe komt het dat de mensen met kwaad bedoeling meer eigenlijk gaan in het denken van hoe dat ze mensen kunnen lokken, dan een mensen die met goede bedoeling. Dus je ziet dat die twee evolutie van hoe dat we innoveren in cybersecurity en hoe dat eigenlijk de hackers, de mensen die daar iets met kwaad bedoeling doen, ja, ze komen met echt simpel tool om tot een gigantische systemen te kunnen binnengeraken zonder extra enorm veel investering. En daar moeten we ons vraag stellen. Van, hoe kan dat? En ik denk dat men de antwoord kan vinden door eigenlijk te promoten naar meer innovatie, naar meer echt gaan onderzoeken, maar niet echt op de technologievlak, omdat er zijn enorm veel evolutie daarin, we zien enorm veel innovatie daarin, maar vooral het goed kennen, hoe dat iemand, een menselijke persoon, zich gedraagt met de nieuwe technologie. En hoe dat eigenlijk een verschillende profielen van mensen mee omgaan met de technologie vandaag. Ik denk dat daar eigenlijk een sleutel is om tot een goede harmonie te komen, dat we daarover spreken en een goede communicatie.
En als ik jou zo hoor, Egiden, dan denk ik van het heeft bijna een psychologisch kantje. Dat je bijna de psychologie van de mens moet gaan bestuderen als een goede security expert.
Dat zijn skills. Ik weet niet hoe dat skills in Nederlands noemt, maar dat zijn skills, denk ik, dat in de toekomst meer en meer gaan nodig zijn om vooral voor mensen of verantwoordelijken van cybersecurity binnen bedrijven om daar aandacht aan te brengen. Hoe dat ik dat zie vandaag. Er zijn sommige bedrijven dat ik heb geadviseerd om waar ik binnenkwam en bijvoorbeeld die bewustmaking, trainingen enzovoort, waren volledig gedaan door een CISO of Information Security Officer, door iemand die echt vanuit technologie kwam. Mm-hmm. Ja, en die mens, ik kwam die helpen, maar het probleem was niet dat de niet bekwam was qua technologievlak of van kennen van zijn omgeving, maar het probleem was van hoe communiceer ik naar de gewone mensen van mijn bedrijf, mijn collega, daarover. Want ik heb de indruk dat wij elkaar niet elkaar begrepen. En daar zie je dat je niet enkel die skills dat wij ontbreken in onze, meestal in meeste bedrijven eigenlijk, als we zien de professioneel in onze, in onze omgeving, dat eigenlijk niet wordt daarover geleerd. En de oplossing dat we toen hadden gevonden van kijk, die skills hebben we niet. Dus wat gaan we doen? We gaan samenwerken met HR bijvoorbeeld. Want ja, dat zijn de juiste mensen die moeten weten van welke type skills hebben we nodig? Waar staan we vandaag in onze organisatie? Op welke niveau? En hoe zorgen wij dat eigenlijk die communicatie wordt bijgestuurd samen met de communication afdelingen en samen met HR? En zo hebben wij eigenlijk, ja, en het is nooit 100% maar dat helpt wel om een goede boodschap voor te brengen, dat de mensen eigenlijk, of je collega, beter gaan gebruiken op dat niveau. En ook binnen de cultuur van je bedrijf ook. Dus dat is belangrijk inderdaad, dat zijn skills dat wij gaan moeten bijleren en moeten meenemen in de toekomst, denk ik.
Versta ik dan goed, Iggy, dat je zegt dat eigenlijk op de keper beschouwt dat de security of cybersecurity expertise niet in IT mag zitten, omwille van het feit dat het risico te groot is, dat men dat puur als een technologisch probleem gaat beschouwen. En die andere twee domeinen die je aanhaalt, processen en mensen, compleet onderwaardeert?
Ja, ik zie dat de evolutie moet anders aangepakt worden. Ik denk dat de aanpak vandaag de dag, als vanuit onze professionele omgeving vertrekken we van een IT-expert die komt binnen of een cybersecurity-expert en die gaat ons aanwijzen hoe dat we gaan werken en welke aanpak. Ja, natuurlijk heb je de methodologie of standaard dat er zijn, dat is goed. Hè? Maar binnen die standaard ook dat we zien hoe dat geëvolueerd is, denk dat er in de toekomst iets zal moeten komen om dat allemaal te linken naar de mensenfactor toe. Dat zijn ook standaard rond hoe dat eigenlijk mensen moeten bijdragen binnen een organisatie. Dat zijn ook ISO daar rond over van de human aspect of de menselijke kant daarvan. Maar wat wij vandaag ontbreken, hoe dat ik dat zie, is eigenlijk die link maken. En zorgen dat eigenlijk dat bekend is bij experten zelf, dat zij niet naar die risico kijken als een risico die toebehoort naar cybersecurity afdeling of IT afdeling, maar dat er risico is dat moet aangepakt worden op bedrijfsniveau. Het is een bedreiging voor een organisatie, het is geen bedreiging voor een IT afdeling. En dat moet op een hoger niveau aangepakt worden en niet door één bepaalde profielen, maar met verschillende skills die binnen bedrijf kan men vinden, zoals HR of als communication.
Ja, want je zei daarnet ook naar digitalisering neemt toe. Dus als we dan toch eens kijken, het is niet enkel de mens die het gaan tegenhouden, het zal ook technologie aan zich zijn. De verschillende componenten zoals firewalls en antivirus, malware, filtering, het operating center die alles uitfiltert, loggings, nakijken en dergelijke meer. Dus technologie blijft wel belangrijk. Wat zie je daar als dan in de laatste, laten we zeggen, 2-3 jaar de grootste evolutie van technologische innovatie, zoals je zegt al, die je aanhaalt als impact op cybersecurity? Wat zijn volgens jou de laatste, in jouw opinie, de laatste grote evolutie geweest, technologisch dan, op die cybersecurity domeinen?
Wat ik heb gezien, bijvoorbeeld, ik denk dat voor de COVID had ik een opdracht bij een bepaalde bedrijf en ik heb hun geholpen om een tool te gebruiken die op AI gebaseerd was. Het was toen, ik weet niet of je in een podcast de naam wordt genoemd, dat was een Vectra. Maar boy, dat mogen we even misschien afhalen. Maar dat was een technologie die op AI was gedreven om eigenlijk vanuit bepaalde te gaan kijken vanuit uw IT-omgeving of er zaken zijn die verdacht zijn en dan op te sporen en te automatiseren eigenlijk. Hè. Dus die automatisering die gaat meer en meer gebruikt worden. Waarom? We weten allemaal, we hebben niet genoeg mensen in onze sector. Dat zijn weinig mensen. Dus de oplossing ligt door het gaan gebruiken, die technologie, de innovatie, te gaan allemaal zo automatiseren, zoveel mogelijk, zodat eigenlijk het de grootste zaken kan uithalen en dat je kunt focussen op wat men nog kan doen met de beperkte mensen dat men heeft. Dus dat gaat sowieso een blijver zijn. Maar het gaat vooral zijn van hoe zorg jij, hoe interpreteert jij al die resultaten? Hoe zorg je dat alle uw dashboarding, al die rapport dat je binnenkrijgt, dat niet enkel in een kast gaat belanden om te zeggen van wij hebben dat gedaan om dat te doen, maar dat eigenlijk jou iets vertelt over het gedrag, niet enkel het gedrag van mensen binnen een organisatie, maar ook om te kunnen vooral nakijken waar jij gaat naar met je organisatie als het gaat van beveiliging en of kwaad of zaken die kan met risico meekomen. Dus daar zie ik wel een grote evolutie naartoe. En dat vraagt natuurlijk ook andere skills dat we nodig hebben om dat allemaal te gaan doen.
Nu, Giri weet net als ik dat Wij zelf geen cybersecurity producten maken of technologie. Dus we zijn afhankelijk van derde partijen die die software of die hardware aanleveren. De blades, cybersecurity blades en de software en dergelijke. Hoe bekijk jij dat fenomeen van de afhankelijkheid van toch een beperkt groepje van leveranciers die die oplossingen aanbieden en implementeren voor allerlei bedrijven, maar ook voor eindklanten?
Ja, dat is ook iets zeer interessant op dit moment. Want wij zien dat inderdaad al die bedrijven die oplossingen brengen naar de markt, hebben ook dezelfde uitdaging. Zoals andere bedrijven dat ze zelf willen beschermen. Ja, en als we dan gaan kijken naar die aanpak waar ik naar op verwezen over mens, technologie en processen, eigenlijk dezelfde uitdaging voor bedrijven waar ze willen helpen, hebben ze hetzelfde. Die technologie wordt uitgevonden door mensen. En de mensen die gebruikt zijn kennis, die gebruikt zijn denkwijzen, zijn bias en zijn manier van denken enzovoort, die meegaat met de omgeving waar de persoon werkt, die meegaat ook met de kennis dat hem heeft en die gaat iets ontwikkelen en dat gaat op de markt en dat, iedereen neemt er iets van. Vandaag is dat goed, binnen een bepaalde jaar dan ga je ook een evaluatie maken, zeggen van, het is geen oplossing meer voor mij, ik kan naar iets anders zoeken, dan neem je een ander tool enzovoort. De uitdaging is dat al deze technologie dat je binnenbrengt, dat eigenlijk vraagt om een ander beheer, een andere manier van aanpak. En dat vraagt ook om een aandacht daarop te brengen van hoe zorgen wij dat we een overzicht hebben van alle technologie dat we hebben, dat we ook begrijpen wat ze juist doen en welke evolutie dat ze ook meegaan en welke toegevoegde waarde dat brengt naar je organisatie toe, of dat allemaal, hoe dat kan gemeten worden. En stel dat er één, vooral ook, we zien dat er een veel connectie is naar al die verschillende componenten, al die verschillende technologie, die worden allemaal samengebracht in een bepaalde omgeving om tot een resultaat te komen. En de uitdaging is om te weten van, weten we nog eigenlijk hoe dat allemaal gelinkt is? Mm-hmm. En als er iets fout loopt, kunnen we dat allemaal achterhalen. En dat is de challenge, omdat je ziet dat door die evolutie mensen evolueert. Er is een rotatie ook van mensen die weggaan en binnenkomen. Documentatie is soms niet het zwakke punt bij de meeste bedrijven dat we vandaag zien, omdat men wil snel gaan enzovoort. Ja, en op een gegeven moment hang je soms van mensen die daar voor een bepaalde periode daar werken, omdat ze een bepaalde technologie kennen of zelf voor hun werk beschermen om te blijven daar werken. En dat zijn de uitdagingen dat we zien in de toekomst toe. Dat is echt zorgen dat je die overzicht kan houden van wat heb ik allemaal in huis, wat doet dat en hoe kan ik zorgen dat als het morgen eigenlijk uitvalt of met bedreiging is, hoe ga ik zorgen dat ik allemaal terug kan... in controle houden.
Nu, een oud spreekwoord hier zegt altijd dat al uw eieren in één mandje steken niet verstandig is, want als het mandje valt ben je al je eieren kwijt. Maar ik heb de indruk dat heel veel bedrijven toch kiezen voor een beperkt aantal leveranciers, voor een bepaald domein, zoals je zegt, en daar dan in zee mee gaan voor alles. Hoe zie jij dat als cybersecurity expert? Is dat verstandig? Is dat... kan dat beter? Hoe zie jij dat?
Ja, het kan natuurlijk altijd beter. Hè? Men moet altijd kritischer zijn op wat men doet. Inderdaad, het is niet goed om af te hangen van een bepaalde technologie. Want op het moment dat het uitvalt, dan zit je daar. En dat kan niet, dat kan nergens meer naartoe. Dus we hebben verschillende gevallen ook gezien. We hangen vandaag in de dag van... we zien evolutie naar een bepaalde platform dat er wordt gemaakt, waar verschillende applicaties kan gebruikt worden. En allerlei applicaties kan je ook men vinden. Er is niet altijd per se een evaluatie van wat het eigenlijk al die applicatie kan doen, of dat dat een positief of negatief is voor je organisatie. En dat is de uitdaging daarvan. De uitdaging om te weten van, welke tool heb ik nodig binnen mijn organisatie dat mij gaan helpen en mijn mensen gaan helpen die eigenlijk geen bijkomende bedreiging gaan vormen van mijn organisatie. En die berekening is soms moeilijk om te maken, omdat zijn er bepaalde methodologie, bepaalde ook kennis dat men nodig heeft om dat allemaal deftig te gaan doen. En dat vraagt ook een bepaalde skills dat je in je omgeving moet hebben. En dat is ook een soort evolutie dat we zien. Het kan altijd beter. Het is gewoon door bij te blijven, te horen. Maar we raad altijd om een plan B te hebben. En niet altijd mee te gaan naar plan A en te denken dat enkel je plan A gaat blijven werken op elke moment dat je dat nodig heeft. Je moet altijd nadenken van oké, stel dat dat stuk belangrijk is voor mij, dan vraagt ook dat je dat meet, dat je ook weet wat het allemaal kritisch is binnen je organisatie en dat je ook een evaluatie gaat maken van oké, moest dat uitgevallen? Ja, hoe ga ik daarmee om? Hoe kan ik blijven draaien? En dat is belangrijk
natuurlijk. Ja, ik heb ooit security also ook vertaald als vertrouwelijkheid, confidentiality, integriteit, integrity van data en beschikbaarheid, of availability. En inderdaad, beschikbaarheid wordt dikwijls vergeten, heb ik de indruk. Want zelfs sommige mensen zeggen letterlijk, beschikbaarheid heeft niks te maken met security. Dat is een ander domein, dat is het domein van IT. Dat heeft niks met cybersecurity te maken. Hoe zie jij dat?
Ja, dus dat zijn de drie principes inderdaad, hè, dat je noemt, die zeer belangrijk zijn in information security en cybersecurity. Hè. Dus dat zijn drie componenten die altijd moet daar zijn. Inderdaad, we hebben de recente voorbeeld gehad, hè, de laatste availability, nu de naam is even kwijt, de laatste impact op wereldwijd dat we hebben gehad.
Cloudflake.
Inderdaad. Dat is een goede voorbeeld van hoe dat eigenlijk availability belangrijk kan zijn voor ons allemaal. En dat eigenlijk gelinkt kan worden en gelinkt is met information security. Information security gaat het ook van beschikbaarheid van uw tools, beschikbaarheid van uw informatie op het moment dat je dat nodig heeft. Mm-hmm. En dan moet je waken dat altijd zo is. Dus dat is ook zeer belangrijk, maar we hebben nog altijd een evolutie te maken, vooral in onze sector, om dat allemaal bekend te maken. Het is niet zo eenvoudig voor businessmensen of voor mensen die eigenlijk op managementniveau die de beslissingen moeten maken, om dat allemaal te gaan begrijpen. Men vertrouwt dat als je iemand aanneemt die verantwoordelijk daarvoor is, dat jou alles al het nodige gaan doen om het draaiend te houden. En door die complexiteit van die ganse omgeving, ja, dan de bedrijfsleider, ja, die kiest gewoon om te zeggen van kijk, ik ga een kennis nemen, iemand nemen met de nodige kennis om tot een resultaat te komen, maar ik hoef niet te weten en dat hoeft ze ook niet te weten. Maar de uitdaging ligt vooral in onze professionele kant om dat allemaal te gaan communiceren in een businesstaal. Zodat de bedrijfsleider kan weten van oké, wat zijn eigenlijk mijn bedreiging? Dat als ze op zijn bord gaan kijken van mijn bedreiging, mijn topbedreiging hiervan, dat is dit. Als die beschikbaarheid niet is, dan draaien we niet meer terug. En daar moet een aandacht natuurlijk aangebracht worden en dat vraagt ook andere skills natuurlijk dat men nodig heeft om dat allemaal inzicht te krijgen.
Ja, want als je kijkt naar de beschikbaarheid, dan denken we onmiddellijk aan disaster recovery testing en business continuity planning en dergelijke. Wat mij opvalt is dat heel weinig organisaties kunnen bewijzen dat ze dat effectief testen op regelmatige basis. En zeker heb ik de indruk dat niet iedereen staat te springen om te zeggen van ja, dat is wel een tof project om te doen. Er zijn duizend andere taken die dringender zijn. Dit is iets dat, ja, in geval van nuttig is. Maar als het natuurlijk te laat is, ja, dan sta je natuurlijk een beetje te improviseren. Dus wat raad jij aan om die beschikbaarheid te verhogen, maar vooral om dat thema van testen van disaster recovery en continuïteitsplan, Wat raad jij aan een bedrijf om dat pragmatisch te doen, om IT-mensen te overtuigen dat dat nuttig is? Wat raad jij aan?
Dat is eigenlijk een soort berekening. Als binnen een organisatie ga je altijd een risicoaanpak doen, hopelijk. En we zien ook, jammer genoeg, dat de meeste bedrijven ook geen risicaanpak doen binnen een bedrijf. Dat ze gewoon draaien zoals zolang dat het draait, komen we niet aan. En dat is ook jammer. Dus dat start eigenlijk door uw risicobeleid te gaan opzetten. En te gaan meten ook, want dat gaat jou helpen om te weten van wat kan ik me permitteren binnen mijn organisatie om te verliezen. En dat ga je dan beginnen. Dus die denkwijze en die denkoefening zijn niet zo simpel, zoals gezegd. Je hebt het al genoemd, hè. Men heeft zoveel projecten, dat moet zo snel mogelijk gaan. Maar men verliest eigenlijk het oog van wat als op één moment we komen binnen en niks niet meer draait. Want dan is het te laat. We hebben allemaal verschillende in de nieuws, dat horen we allemaal, verschillende ransomware en aan alle andere zaken dat gebeurt. En dat toont aan dat eigenlijk, je bent nooit niet klaar. Het jammer daarvan is, niet eenvoudig om te communiceren, het is blijven communiceren daar rond, blijven aangeven. Het is zoals eigenlijk een verzekering nemen. Men rijdt altijd met zijn auto, je gaat naar de garage, je zegt van oké, ik moet het toch onderhouden enzovoort, dat is heel belangrijk. Maar je denkt nooit van oké, wat als ik dat niet doe morgen, of als ik op de baan ben en iets loopt fout. Dus de risico meten en weten van oké, je gaat ook niet... Je hebt de beperkingen, je hebt de compliance die daarmee komen ook. Gelukkig, via de wetgeving, wordt dat ook aangemoedigd om daaraan te denken met de NIS 2 en andere conformiteit of andere wetgeving die daar ons verwijzen om daaraan te denken. Dus dat is een hulpmiddel voor mensen die in onze sector zitten, om dat allemaal eigenlijk terug om tafel te zetten naar bedrijfsleiders toe, om te zeggen van kijk, ja, die technologie is mooi, dat brengt ook meerwaarde voor onze organisatie, maar moest dat morgen niet meer werken, dan hebben we een groot probleem. En je kunt niet anders doen dan blijven aandacht aanbrengen voor die topics.
Ja, tuurlijk, want inderdaad, zoals je terecht aanhaalt, en ik vind het een mooie analogie met de auto, mensen vinden het evident dat je winterbanden hebt en dat je auto op onderhoud doet, minder en minder, maar toch nog altijd relevant. Dat je verzekerd bent, dat is verplicht bij wet. Want als je niet verzekerd bent, heb je een groot risico. Maar voor cybersecurity, voor hun kritische data, is dat dan precies iets minder relevant. Dat is altijd wel fascinerend. Gide, welke grootste cyberfailure heb jij ooit die je kent? Het moet niet per se zijn dat je zelf hebt meegemaakt, maar welke grote cyberfailure vind jij de grootste van heel de geschiedenis die jij zelf kent?
Wel, zijn er verschillende bekende, zou ik zeggen. Maar ja, de meeste dat ik zie die nog blijft natuurlijk, dat is die phishing. Hè. Die phishing is... dat blijft eigenlijk iets waar ik niet begrijp. Waar ik ook denk dat we niet tot een goede oplossing komen. Ik ga een beetje... onze sector uitdagen. Ik vind dat jammer. En ik heb dat ook gedaan bij verschillende bedrijven enzovoort. Als je een phishing test doet. Dat je de mensen eigenlijk in de lok gaan zitten om te zien van, gaan ze daarop happen? Dat je eigenlijk een manier gebruikt om aan te leren. Ik weet het niet. Ik weet niet of dat werkt. Ik zie gewoon dat we blijven met diezelfde uitdaging en dat er eigenlijk geen, voor mij, in mijn ogen, in mijn opinie, geen genoeg innovatie eigenlijk is uitgekomen. En ik hoop dat wij eigenlijk gaan inslagen in de toekomst of in de korte toekomst om een goede oplossing te vinden, hoe dat de mensen eigenlijk met een betere mee kunnen omgaan met de phishing. Dat is natuurlijk een evolutie geweest. Hè. We hebben gezien, er zijn zoveel tools om te filteren, om te zorgen dat eigenlijk zo minder mogelijk naar de mensen op hun e-mails of in hun mails tools komen enzovoort. Maar dat blijft wel een uitdaging op dit moment. Dus dat is eigenlijk de grootste dat ik zie in alle gebeuren. Als we ook gaan kijken naar de oorzaak van waar dat komt, dat is de eerste ingang dat ik zie waar wij nog niet inslagen op een goede manier aan te pakken.
Maar heeft dat ook niet te maken, Nigide, met het feit dat, zoals je zelf zegt, technologie gaat vooruit, er komen nieuwe systemen bij. Hè? Er is een tijd geweest pre-internet, met e-mail, dan was er plotseling internet, dan was er sociale media. We zien nu nieuwe zaken opkomen die het gemakkelijker maken voor mensen in organisaties om te communiceren. Als je kijkt naar de verschillende kanalen, enkel nog maar in een organisatie, dat is heel divers, waarbij je soms de vraag stelt, weten mensen nog waar de informatie überhaupt staat? En dus de vraag is dan, ja, ik snap jouw verbazing en frustratiestuk van, ja, we moeten die phishing toch kunnen stoppen. Maar als het aantal media groeit, want mensen kunnen perfect beveiligd zijn achter de muren van hun bedrijf, bij wijze van spreken, maar ze hebben een open LinkedIn-account, ze hebben een WhatsApp of een Telegram of iets anders en daar wordt op gecommuniceerd en het wordt op die manier dan opengegooid. Is dat niet een soort eeuwigdurend proces, als ik het zo mag vragen?
Ja, ik heb natuurlijk geen oplossing ook daarop. Hè. Ik kan niet, anders zou ik graag met plezier daaraan werken, maar ik vind dat wat ik zie is, hoe komt dat men eigenlijk me goed kan omgaan, een gewone mens, of zelfs kinderen, als we zien, onze kinderen. Ze gaan allemaal op TikTok.
Mm-hmm.
En binnen een bedrijf, je gaat natuurlijk tegen collega's zeggen, ik weet dat nog, als we TikTok binnenkwamen, dat was zo direct vergaderingen, wat gaan we daarmee doen en welke beleid gaan we opzetten binnen om ons bedrijf om dat tegen te houden, want dat brengt maar kwaad naar meer kwaad dan voordelen voor ons bedrijf. Maar je ziet eigenlijk dat de gedrag van de mensen eigenlijk op een ander niveau ligt. Want de mensen die liggen niet wakker van dat jij hebt geïnvesteerd in filter van de phishing en dat je eigenlijk hebt geïnvesteerd in al die tools om hun oefening te sturen en daar te zien of dat ze echt, je zegt gezien, dat is niet goed, volgende keer niet beter doen of beter kijken hier en daar enzovoort. Terwijl dat ze eigenlijk die technologie in hun handen ligt dagelijks. Mm-hmm. En daar vind ik wel een twee contrasts waar ik denk dat we moeten wat meer eigenlijk dieper in kijken dan dat. En vandaar dat ik ook aangehaald van, het ligt niet aan de technologie. Het ligt gewoon van, weten we eigenlijk wat onze mensen interesseert? Als het gaat over technologie, als het gaat over information security. Want je kan zoveel mogelijk, zoveel bewustmaking training geven aan de mensen, maar meestal het resultaat ligt niet zo, is niet voldoende als wij eigenlijk zou het wensen als professioneel. En dan is dat zo de vraag van, wat heb ik nog eigenlijk om te werken aan die interesse naar die mensen toe? En ik denk dat daar eigenlijk de sleutel ligt om die interesse, hoe kunnen we die interesse wekken bij onze mensen?
En als je spreekt over onze mensen, ik denk dan voornamelijk aan de luisteraars hier, dat zijn vooral IT-professionals. Wat hebben zij nodig? Want we zijn een beetje heel hoog naar iedereen aan het gaan. Maar stel dat we echt focussen op IT-professionals. De IT-afdeling, de ontwikkelaars van software, van hardware, die dat onderhouden, netwerken. Wat hebben die nodig voor cybersecurity?
Wat zij nodig hebben, eerst is jouw organisatie kennen. En als ik bedoel jouw organisatie kennen, is op welke type cultuur hebben we in onze organisatie? Hoe gaan we om met bedreigingen? Dat is vooral, ik denk dat de oefening van phishing enzovoort, dat men gebruikt, men kan uitleren van, oké, hoe zitten we daar tegenover? Welke gedrag hebben wij? Welke cultuur hebben wij? En welke type bedreiging hebben wij of die op ons afkomen, afhankelijk van de technologie dat je gebruikt. Ze zijn ook een soort verschillende scenario's aanmaken. Dat eigenlijk, dat als dat voldoende bekend is, en dat is ook een van de uitdagingen, om dat allemaal binnen je organisatie, specifiek naar die team die daar werken, als dat voldoende, we zien dat ook dat het een uitdaging is om tot dezelfde lijn te komen. Als het gaat van, wat zien we als bedreiging? De ander zit gewoon in zijn hoek, in zijn plekje aan te werken binnen zijn project en hij kijkt anders dan iemand die volledig met een andere zicht komt vanuit IT security afdeling. En meestal zie je dat er veel tijd eigenlijk verloren gaat om die mensen dezelfde taal te laten spreken. En dezelfde zicht te laten zien. En als wij daarin slagen om die zicht te krijgen en dezelfde taal te spreken, dat gaat een grote stap zijn om eigenlijk om veel gemakkelijker tot een oplossing te komen.
Mm-hmm. Oké. Okay. En als je spreekt na, je hebt phishing aangehaald als een uitdaging. Zijn er nog andere uitdagingen in cybersecurity naast dat thema van phishing dat je zelf ziet? Zijn er nog andere 2, 3 thema's dat je ziet als grote uitdagingen om cybersecurity op een goed niveau te krijgen in een organisatie?
Ja, de andere dat ik zie, dat is de complexiteit natuurlijk binnen alle verschillende IT-afdelingen mee omgaan met uw legacy, oude technologie, gemengd met nieuwe technologie. Hoe pakken we dat aan? Dat is ook een grote uitdaging. En een derde dat ik kan noemen, die ook vaak meekomen, dat hebben we daarnet ook gezegd, ja, die samenhangen van die technologie, al van de verschillende systemen, hoe dat allemaal eigenlijk met elkaar gelinkt zijn. Heeft dat allemaal eigenlijk iemand in handen? Is er iemand die dat allemaal beheert? Die dat allemaal, elke change, als er verandering is, die dat terug gaan kijken van, welke impact kan hebben naar andere tool dat we gebruiken? Niet enkel op korte termijn, maar op lange termijn. En dat vraagt natuurlijk een specifiek strategie dat er moet getekend worden. En we zien dat dat is de grootste uitdaging is die oefening kunnen maken of iemand eigenlijk de lead neemt om dat allemaal te gaan maken, te gaan visualiseren en te gaan communiceren te zorgen dat iedereen daarmee akkoord is. En dat is eigenlijk de bedreiging dat ik kan noemen op dit moment, de top dat ik kan noemen op dit moment, ja.
Ik ben verbaasd dat je niet over artificiële intelligentie praat als een uitdaging. Hoe kijk je naar dat thema in het kader van cybersecurity?
Voor mij zie ik dat niet per se onmiddellijk als een uitdaging. Waarom? Artificiële intelligentie is eigenlijk daar al sinds enkele jaren. Ik weet dat nog, ik heb mijn training gevolgd rond de artificiële intelligentie voor management. Het was nog voor de COVID. Men sprak zelfs niet daarover. Ik was gewoon geïnteresseerd van, hoe werkt dat enzovoort. En als je het ziet, dat helpt ons gewoon om beslissing te kunnen maken binnen uw bedrijf, om snel te kunnen gaan, te kunnen schakelen enzovoort. Maar dat noemt niet per se een bedreiging. Het is vooral een voordeel voor het bedrijf om te kunnen gebruiken. Dus het is daar, het is in de hype op dit moment, omdat men eigenlijk ontdekt en ook in handen zet van een gewone mens. Dus iedereen heeft dat nu in zijn gsm enzovoort en je kan dat zo vragen. Ik zie gewoon dat als een grote evolutie naar de toekomst toe, want het is, dat gaat sowieso blijven, maar het is eigenlijk een versnelling van digitale omgeving. Maar de bedreiging op zich, die blijft hetzelfde. Als we kijken naar cybersecurity of information security. Het gaat gewoon zorgen dat wij als professional in deze sector meer bedreiging gaan krijgen dan anders. Maar het is, als wij gaan ranken, ik heb dan die oefening nog niet gedaan, maar ik ga vanuit dat eigenlijk niet in de top gaat komen. De bestaande bedreiging dat we kennen, die gaat daar altijd zijn. Misschien gesteund door die AI, omdat dat helpt om sneller te komen enzovoort. Omdat dat wordt gebruikt ook door hacking enzovoort. En dat een beetje, dat is vooral dat is aan die kant. Maar puur op bedrijfsniveau en met mensen die professioneel daarmee omgaan, moet gewoon blijven kijken naar de grootste uitdaging dat we zien, zoals we genoemd hebben eigenlijk.
Mm-hmm. Fantastisch, heel mooi. Nu, Gide, je gaf zelf al aan, hè, digitalisering neemt toe, de evolutie neemt toe, de bedreigingen, ja, zijn er. Hè. Maar wat ik mij afvraag is, hoe blijf je in godsnaam bij rond cybersecurity? Hoe doe je dat in de praktijk?
Ja, als we kijken naar, daarnet had je gezegd van verschillende technologie gebruiken en als we zien die technologie, ik vind dat ook zeer jammer als we spreken van waar komt die technologie. Een groot deel van de technologie komt van een andere continent in Amerika. Jammer genoeg, in Europa zijn we nog niet zo snel om te schakelen om tot die innovatie te komen of om die soort technologie te gaan gebruiken. Dus ik vind het jammer dat we vandaag de dag moeten communiceren en vooral link maken naar een andere continent om eigenlijk dezelfde communicatie te houden hier op onze continent in Europa. Dus dat is een feit. Om bij te blijven heb je eigenlijk... zie je dat er eigenlijk geen grenzen meer zijn ook. Dus spreek over landen enzovoort. Men vandaag kan spreken met iemand vanuit een ander land, vanuit een ander continent, en dat gaat vrij snel, en we kunnen met elkaar communiceren. Dus om bij te blijven, ik ben gelukkig vandaag, zoals jou Mark, in het verleden was je president van ISACA hier in België. Ik vind dat een fantastisch... organisatie, een fantastische vereniging van eigenlijk alle IT-professionals, zoals SAI ook, waar je nu betrokken bent, om eigenlijk al die mensen bijeen te brengen, om zo'n soort gesprekken kritischer te zijn over de oplossingen dat we zien op de markt. Eigenlijk zorgen dat die mensen bijeen komen, dat we overeenkomen van oké, welke talen gaan we gebruiken zodat we elkaar begrepen, welke methodologie kunnen we gebruiken om eigenlijk de maturiteit van onze organisatie te verbeteren als het gaat over cyberbedreiging enzovoort. En hoe zorgen we dat wij al die informatie met elkaar uitwisselen? En dat is een mooiste en belangrijke eigenlijk manier om bij te blijven. En gelukkig organiseren we ook verschillende events daarvan om die mensen bijeen te brengen, alle experts binnen te brengen. Niet enkel lokaal, maar ook internationaal. En dat is het voordeel waar ik zeer trots ben als voorzitter van de vereniging hier van ISACA, om al die mensen eigenlijk met verschillende activiteiten bijeen te brengen, zodat ze bijblijven en dat ze up-to-date blijven van alle nieuwheid dat erbij komen.
Ja, want het is toch een informatie-tsunami, maar je moet inderdaad ook filteren naar de waardevolle informatie versus commerciële... informatie of zelfs volledig foute informatie, dat is misschien wel belangrijk. In dat kader, gewoon puur uit interesse, is er een favoriete film of documentaire of serie die je hebt voor cybersecurity die je kan aanraden aan mensen?
Ja, ik ben geen filmfanaat, zou ik zeggen, maar er is één serie dat bij mij bijgebleven is, dat is Mr. Robot. Mm-hmm. Dus die heb ik graag gezien. Ik was zeer enthousiast als ik ook naar keek, hè, omdat het vertrekt eigenlijk van, je kunt technisch gezien, hè, je kunt verschillende zaken uithalen, je kunt verschillende scenario's ook bedenken eigenlijk, dat wat men vaak niet denkt. En dat helpt, die zou ik aanraden aan de mensen die dat nog niet gezien hebben, zeker naar kijken.
Mm-hmm. En qua boek, wat is het meest recente cybersecurity boek dat je hebt gelezen of dat je aanraadt aan mensen van dit is echt wel de moeite om een keer te lezen?
Ja, zeer interessant. Ik heb je vraag eigenlijk bekeken en ik was verrast dat ik lees geen cybersecurity boek in de laatste 2 jaar.
Oké. Nee, maar eigenlijk, het is een eerlijke vaststelling. Er zijn er wel enige die gepubliceerd worden. Ik ben dit boek aan het bekijken. De Security Innovation Stories. En het is een thema dat ik mij... Het is in het Nederlands, helaas. Of net goed. Maar het is zo... Ja, er komen soms te pas en te onpas komen er wel boeken op de markt waar je van zegt van, ik ben geïntrigeerd. Dus geen boeken van commerciële bedrijven uit de cybersecurity wereld, want die hebben een boeken, e-books à go-go. Maar wel boeken en ja, soms zijn er wel zo een keer zaken dat je zegt van, goh, dat ben ik wel geïnteresseerd in. Maar het is inderdaad iets dat ik aanraad aan mensen, omdat het toch een andere manier van informatieverwerking is dan het vluchtige YouTube-filmpje of ja, inderdaad een meeting face-to-face met een spreker. Hè, dat is een ander medium. Maar ik heb toch een beetje, ik ben misschien van de heel oude stempel, dat een boek of een e-book, hè, meestal allemaal op e-book ook tegenwoordig verkrijgbaar, dat toch wel een keer interessant is om een keer te kunnen reflecteren en andere mensen hun ideeën te capteren, wat mensen hebben moeten nadenken over een structuur, een manier van communiceren en een verhaal. Ik spreek daar niet van cybersecurity fictieboeken, maar echt non-fictie. Dus dat wil zeggen wetenschappelijk onderbouwde boeken. Maar ja, nee, maar het is, ik vind het een eerlijke opmerking. Het gaat jou misschien inspireren, Gide, om toch een keer te zoeken van, tja, wat is een recent boek? Ik raad wel aan, het mag maximum 2 jaar oud zijn, want na 2 jaar is het toch wel een beetje achterhaald, omdat er toch zoveel andere zaken gebeuren in onze wereld. Maar je moet eens kijken. Ik zou zeker aanraden, we hebben een mooi platform, Perlego, waar ik jou ook een abonnement herinnerd heeft hebben, dat je kan zoeken naar cybersecurity e-books die je kan lezen op je smartphone, of op je tablet, of op je pc. Waar je wilt, wanneer je wilt, en dat kan zelfs goede dingen aanduiden. Laatste vraagje misschien, om af te sluiten. Wat is voor onze IT-luisteraars jouw toptip rond cybersecurity?
Mijn toptip, als ik zou een aanrading geven, is nieuwsgierigheid zijn. Dus als je in cybersecurity bent en je bent niet nieuwsgierig, of echt kijken naar nieuwigheid dat komen en evalueren voor jezelf, voor je werk en voor je omgeving, wat dat eigenlijk betekent, ja, dan denk ik dat je niet lang kan houden. Want dat gaat vrij snel. Dat vraagt natuurlijk dat je niet enkel nieuwsgierig bent, maar ook kritischer bent. Kritisch zijn over wat je krijgt. Want je hebt daarnet gezegd, je krijgt enorm veel informatie. En binnen al die informatie, dat zijn ook disinformatie. Zaken die eigenlijk niet zo zijn. En dat vraagt dat je elke keer moet kunnen filteren, moet kunnen weten van oké, wat heb ik eigenlijk voor mij en hoe kan ik daarmee omgaan? En dat is eigenlijk een grote tip. Het is een ander skill. Dat vraagt wat, natuurlijk wat oefening ook, zoals gezegd, door te lezen. Dus ik lees niet... daarnet zag ik over lezen. Ik lees niet specifiek over cybersecurity, maar over innovatie bijvoorbeeld of andere zaken. Dat lees ik wel via boeken of podcasts en luister naar podcasts enzovoort. En dat helpt natuurlijk om wat zaken dat je niet denkt of zaken dat je niet ziet, dat je kan zeggen van, aha, dat is iets dat ik eigenlijk niet had.
Ah ja, dus je bent eigenlijk een, moet ik het zeggen, aan het kruisbestuiven met andere skills uit andere sectoren, zoals inderdaad innovatie, HR, dus menselijke psyche en reacties. Ja, dat is inderdaad ook een toegevoegde waarde, denk ik, voor iedereen om buiten uw comfortzone te gaan, als ontwikkelaar of als architect of designer, is af en toe eens linken leggen met andere skillsets, zoals je mooi zegt. En dat is wel belangrijk. Nee, top. Bedankt. Ja, ik denk dat dat een goede tip is. Nieuwsgierig en kritisch zijn, ik denk dat dat altijd relevant is. Zeker in deze tijden waar er toch wel een beetje moet gekeken worden naar welk type informatie zien we nu voor ons neus en komt er van een betrouwbare bron. En is het wel wat erin staat, klopt dat wel? Of moet dat met een grote zak zout genomen worden, bij wijze van spreken? Bedankt, Gide, voor deze babbel. Ik heb nog zoveel vragen, maar ik denk dat we moeten afronden. heel leuk. Bedankt voor deze, voor jouw inzichten rond cybersecurity en ook hoe je erbij geraakt bent en wat je mensen aanraadt. Bedankt en tot een volgende keer.